In Maassluis, als je het boek Deuteronomium doorleest, dan kom je van alles tegen. En ik probeer me altijd een beetje te verplaatsen in bijvoorbeeld een tiener. Dat is voor mijzelf ook nog niet zo heel moeilijk. Hoe leest die dat nou? Hè? Hoe lees je überhaupt als tiener nou erbij? Hoe zit je hier eigenlijk als tiener? Zitten er niet zo heel veel? Die er zijn een compliment dat je met je vader en moeder mee bent gekomen. Ik preek trouwens tegen u allemaal. Maar als je nou Deuteronomium gaat lezen, hè, dan kom je daar dingen tegen, hele bekende, bijvoorbeeld de 10 geboden. Maar ook dingen die vreemd zijn, die je helemaal kunnen vervreemden eigenlijk van de Bijbel en van God. Dat je denkt, waar gaat dit over? Het gaat bijvoorbeeld in Deuteronomium, allemaal regels, hè. Het gaat bijvoorbeeld over stokslagen. En dan zegt God, ja, en diegene die die slagen krijgt, die mag er maximaal 40 krijgen. 40 keer met een stok. En die moet op de grond gaan liggen. Deuteronomium 25. Het gaat over vrouwen die trouwen met iemand. Jonge meisjes die trouwen met iemand en hun man overlijdt, jong. En dan moet de broer van die overleden man, die moet met jou naar bed. En die moet dan kinderen maken voor zijn broer. Op naam van zijn broer. Denk je, waar gaat het over? Deuteronomium. Kamelenvlees gaat het over. Hebben wij ook niks mee. Varkensvlees misschien meer. Deuteronomium zegt, niet eten. Nou, je kunt aan alles wel merken. Dit boek staat wel 3000 jaar van ons af. En ook nog eens meer dan 3000 kilometer. Het is een heel andere tijd, een andere cultuur geschreven. Wat is dat nou? Kijk, als je nou Israëliet was in de tijd van Mozes, hè? Ook een tiener in die tijd, die kon heel veel van die wetten veel beter begrijpen. Dus die begrepen de achterliggende gedachte van, oh ja, dat gebod, dat wordt zo bedoeld. En die Israëlieten zullen ook best bij heel veel geboden in Deuteronomium gedacht hebben, tjoh, dit zijn eigenlijk ontzettend goede wetten. En het is waar wat de Heer er vaak bij zegt in Deuteronomium. Als je je hier aan houdt, gaat het goed met je. We hebben dat ook gelezen in Deuteronomium 10. Het gaat je goed. Dan zal het u goed gaan. Dat is zo. Dan heb je een lang leven, zegt de Heer ook een paar keer. Dat voelde Israël wel aan, want Israël zat er nog heel kort op. Op die geboden, op die regels. Israël zat daar kort op. Ja, zat daar kort op. Israël zat er helemaal niet kort op. Israël zat er een heel eind bij vandaan natuurlijk. Dat is heel gek. Het was helemaal niet vanzelfsprekend dat Israël zich aan deze geboden ging houden. Kijk, als God iets goeds voorhoudt, dan snap je dat. Maar iets wat daar net tegenaan zit, maar wat net niet goed is, is ook misschien wel aantrekkelijk. En iets wat daar tegenin gaat, is misschien ook wel eens aantrekkelijk. Het kwaad is altijd een kromgebogen goed, hè? Dus het is niet alleen maar kwaad. Er zit ook heel veel aantrekkelijks in het kwaad, in het slechte. Dus dat lokt je ook aan. En dat lokte Israël ook aan. Neem nou het Sabbatgebod. Israël begreep gewoon in één keer wat daar de bedoeling van was. Dat begrijpen wij trouwens nog. Dat is ook best een fijn gebod. Maar je daar nou stipt aan houden, dat was toch wel iets anders, hè? Vooral dat Sabbatsjaar, sabbatical year, hè? Eens in de 7 jaar, een heel jaar vrij. Hoef je niet te werken, mag je ook niet werken. Nou, daar heeft Israël zich eigenlijk nooit aan gehouden. Ze hadden al moeite genoeg met de gewone Sabbat, hè? Eens in de 7 dagen. Dat was al moeilijk genoeg. Zaten ze, als ze horloges hadden, zaten ze daarop te kijken. Van wanneer is het nou 6 uur 's avonds, hè? Dan is het weer voorbij. Dan kunnen we weer geld gaan maken. Want als je een dag niet werkt, ja, dan zegt de Heere God, dan moet je op mij vertrouwen, moet je opletten, dan word je gezegend. Ja, dacht Israël, maar God zie je niet, hè. En dat geld zie ik, en mijn werk zie ik, en dat pak ik, en dat heb ik. Hoe krijgt de Heere God Israël zover dat ze zin krijgen in zijn wetten? Dat is eigenlijk de uitdaging in Deuteronomium. Hoe krijg je zo'n gek volk Israël zover dat het zin krijgt om God te gehoorzamen? Want, nou, dat weten we allemaal, het zat al niet zo lekker tussen God en Israël. Daar gaat dus Deuteronomium 9 over. Moet je eens horen wat Mozes zegt in Deuteronomium 9. Ik lees u 1 vers voor. Misschien heb u de Bijbel nog voor u. Kan u het zo meelezen in vers 24. Deuteronomium 9 vers 24. Mozes zegt daar, die klaagt daar eigenlijk. Vanaf het moment dat ik met u te maken kreeg, hebt u zich tegen de Heer verzet. Toen Mozes geroepen werd door de Heer bij die braamstruik, toen voelde hij wel, ja, hallo, naar die Israëlieten toe. En die gaan natuurlijk vragen, ja, wat is dat dan voor God die jou stuurt? Ze hebben niks met God. Ze hebben niks met God. En dat is zo gebleven. Dat voelde Mozes goed aan. Israël heeft zich onder leiding van Mozes in de woestijn gedragen als een dreinend kind natuurlijk. Ze hebben gezeurd om eten en drinken. Ze hebben gezegd, in Egypte was het gewoon veel beter dan bij deze God. We kijken man de woestijn. Ze hebben God ingeruild voor een gouden kalfje. Dus terwijl Mozes op de berg het trouwboekje ging halen, ging Israël in het dal vreemd op de trouwdag. En ze hebben gehuild omdat ze het land niet in durfden, het beloofde land. En daarna huilden ze omdat ze het land niet in mochten. Het was altijd wat, het was nooit goed eigenlijk. God kon geen goed doen. Dat heb je soms, hè, fase van je kind in de opvoeding. Heel af en toe zie je dat zo'n kind dat dan stuitert door een supermarkt. Hè, of dat gestrekt gaat liggen zo. En zo'n moeder die dat dan aan één voet nog meesleurt de winkel door, weet je wel. Dat, zo'n koppig kind. Toen wij nog op de Veluwe woonden, dat is bijna 10 jaar geleden, hadden wij buren, dat was al heel gemoedelijk. Die hadden wat klein vee in hun tuin, daarna schaapjes, ponies. Ook wel eens wat pinken, jonge kalfjes. Nou, op een dag een paar van die kalven over ons grasveld, die sloegen echt zulke gaten. Dat was echt ongelooflijk. Nou, die werden wel weer opgehaald. Op een dag staat er een pony in de tuin. Ik dacht, oh, dat beest pak ik wel even, hè. Dus ik loop daar naartoe. Nou, dat echt hoor. Zo, hè, die kwam nog niet aan mijn heup, die pony. Ik in één keer een greep zo naar de touw bij die kop. Het hoofd, moet je geloof ik zeggen. En, nou, ik had net zo goed aan ons huis kunnen gaan trekken, hè. En op een gegeven moment geeft dat beest een ruk met zijn kop. Ik ben blij dat ik deze arm nog heb. He? Dat is ongelooflijk. En dat is Psalm 32. He? Wees niet een dier dat koppig tegenstreeft. Nou, ik ken nu zo'n beest. Maar Mozes kende ook zo'n beest. En dat was Israël. Verschrikkelijk beest. Koppig tegenstreven. Mozes zegt dat in hoofdstuk 9 van Deuteronomium. Ik heb voor jullie gebeden. Ik heb ook vanwege jullie gezondigd. Want jullie hebben het bloed onder mijn nagels vandaan gehad. Ik ben driftig geworden. Het is helemaal misgegaan. Wat zijn jullie toch voor een volk? Dus Israëls koppigheid, hè, daar gaat het over in deze hoofdstukken. Hardnekkigheid. Als je nadenkt over zo'n woord. Oh ja, hardnekkigheid. Een harde nek. Of halsstarrigheid. Dat je je hals star houdt. Hè. Daar kan je geen kant mee op. Daar gaat het dan over in Deuteronomium 9 en dan komt hoofdstuk 10 over Gods geduld daarmee. Klinkt een beetje gek wat ik nu misschien ga zeggen, maar Mozes heeft God er af en toe wel even aan moeten herinneren aan zijn geduld. Van God, u gaat toch niet stoppen met Israël? Hou vol, hou vast. En dan zegt God, oké, kom maar weer naar boven. Opnieuw stenen tafels maken, stenen platen staat er in de nieuwe vertaling. Mozes had ze kapot gegooid. Hij mag naar boven toe nieuwe halen. En dan komt hij naar beneden. Zo begint hoofdstuk 10. Komt hij opnieuw naar beneden met die stenen platen. En je houdt je hart vast. Want zal het nu dan goed gaan? Stel je voor, dan komt hij daar met die wetten van God. Denk je nou echt dat Israël beneden in het dal gouden kalf weg zou doen? Of dat hadden ze al, dat was al weg. Maar denk je nou echt dat ze op Mozes staan te wachten? Ja, wetten van God. Daar gaan we ons aan houden. Lekker. Het is heel spannend dus, Deuteronomium 10. Het eerste vers dat ik heb gelezen, vers 12. Israël, bedenkt dus dat de Heer je God niets anders van je vraagt dan dat je ontzag voor hem toont, dat je de weg volgt die hij je wijst, dat je hem lief hebt en met hart en ziel dient en zijn geboden en wetten die ik je vandaag vooruit naleef. Israël, bedenkt dat de Heer je God niets anders van je vraagt. Ik denk dat de Heer dit echt zo meent als hij dat zegt. Ja, het is alles wat ik vraag, echt waar, dat je ontzag voor mij hebt. Nou, dat zou nog wel gaan, dat hadden ze intussen wel. Je ziet Israël echt vanuit ooghoeken loeren naar de hemel, naar God. Van wat gaan wij doen, wat gaat God doen? Het is een gespannen situatie, maar op die manier ontzag voor God hebben, ja, als het aan mij zou blijven. Dat had Egypte ook, hè. Van, wat is dat voor een God van die Israëlieten? Maar dan gaat het een stapje verder. Israël, je hoeft alleen maar de weg te volgen die ik je wijs. Oeh, dat wordt al moeilijker natuurlijk. De weg, oké, dan maar als zo'n kind door God meegesleurd worden, achter God aan. Ja, dan volg je hem op zijn weg, dan ram je die wetten erin en dan zet je je schrap en dan zeg je, oké, we gaan ervoor. We gaan God dienen. Maar dan gaat het nog verder. Israël, je hoeft alleen maar God lief te hebben. God lief te hebben. Ja, maar, en dat is juist het probleem. Dat lukt Israël niet. God liefhebben. Dan moet je toch met je hele hart bij zijn. Dan kun je toch niet zeggen, nou, ik hou me aan wat uitwendige gebruiken, dat is goed. Ik hou me aan wat Bijbelse gewoontes, het is goed. Nee, daar kom je er niet mee. Liefhebben is een zaak van je hart. Ik heb een keer gelezen over de Chinese spreker Watchman Nee. Een aantal van u kent hem denk ik wel. Prachtige boekjes. Die heeft hij niet geschreven. Dat zijn toespraken van hem. Watchman Nee kreeg natuurlijk ook weer zijn geestelijk voedsel van mensen. Een van die mensen was een oudere vrouw in de bergen. En die zei wel eens zo één zinnetje tegen hem. En daar kon hij dan maanden over nadenken. Een van de dingen die zij een keer tegen hem zei. Stelde hem een vraag. Doe jij graag wat de Heer wil? En Watchman Nee zegt dan in zijn toespraak, als hij dat aanhaalt, wat een vraag. Die vrouw had niet aan hem gevraagd, doe jij wel wat God wil? Nee, doe jij graag wat God wil? Ze had net zo goed kunnen vragen, heb je God lief? Heb je iets tegenover God? Van, nou wat, alles wat u zegt vind ik geweldig. Ik vind het zo heerlijk om Bijbel te lezen. Ik vind het zo fijn om te doen wat u vraagt. Doe je het graag? Poeh, wat een vraag. Eigenlijk zitten we op dat niveau ook in Deuteronomium 10. Mozes zegt er nog even en passant bij. Bedenk goed, Israël, dat jij bent uitgekozen uit alle volken. Dat legt er eigenlijk alleen nog maar meer druk op natuurlijk. Israël, laat nou zien wat God met jullie kan. Jullie vormden toch een minderheid in de wereld. Jullie zijn met z'n 70e uit Kanaan gekomen. Dat is toch helemaal niks. En God, moet eens kijken wat hij van jullie gemaakt heeft en wat hij nog meer kan maken. God had alles en iedereen uit kunnen kiezen. Hij had andere planeten uit kunnen kiezen. Hij heeft de aarde uitgekozen. Hij had op aarde zoveel keuze. Hij had de keuze uit 70 volk. Hij heeft jullie uitgekozen. Doe daar nou wat moois mee. Pest het nou niet. Laat zien wat God van je kan maken. Laat dat maar concreet zien, klinkt het dan ook even verderop. Hoe ga je nou straks zelf om met minderheden? God heeft geduld met je, God investeert in je, God zegt, ik kan er wat moois van maken, iedereen kijkt het weg, niemand kan er wat mee, ik kan er wat mee. Hoe ga je nou zelf om met de vreemdelingen, de weduwe en de wees, met de zwakken? Hoe ga je daar nou zelf mee om? Laat het hart van God maar zien. Laat nou eens zien dat je Gods hart in je ziel voelt kloppen. Dus dat is het dilemma voor Israël. Blijf je koppig, dreinen, kleinzielig, minderwaardig, altijd superkritisch, altijd heel erg met jezelf bezig, blijf je zo, of ga je laten zien wat God in zijn geduld en liefde met je kan bereiken. Dat is gewoon de keuze. Nou, en ik zie dan hier dat volk Israël daar staan, verweerde gezichten van de woestijn en zo bruine koppen en wat wil God toch? Zou dat nou kunnen wat hij allemaal zegt? Dat je doet, dat je graag doet wat hij zegt. Bestaat dat? Dat je het geweldig vindt om bij God te horen, kan dat? Dat je bij alle wetten van hem denkt, zo. Besnijd daarom je hart. Dat is onze tekst. Besnijd daarom je hart. Vers 16. Kijk, in vers 15 ging het over de voorouders en hun nazaten. Staat in de vorige vertaling de vaderen en hun zaad. Vaderen en hun zaad. Dan denk je aan de voortplanting, aan het groeien van Israël. Dan denk je ook, als God er dan wat mee heeft, dan denk je aan het voortplantingsorgaan. En dan denk je al eigenlijk vanzelf als Israëliet aan de besnijdenis. Israëliet wordt besneden aan zijn voorhuid. De mannen, de vaders en hun zonen. En daarmee gaven ze aan van wij hebben ons voortbestaan aan God te danken. He, want wij worden besneden, er wordt gesneden in onze verwekkingskracht. Als we nog een babytje zijn, als we nog niks te vertellen hebben. En nu heeft Mozes het dan erover. Hij zegt, besnijd daarom je hart. Je hart. He, al die vrouwen en dochters in Israël. Oh, wij ook, wij ook. Je hart besnijden. De voorheid van je hart. Als een schil van een sinaasappel. Als Israël denkt, het kan eigenlijk toch nooit wat worden tussen God en ons. Wij hebben feitelijk niks met hem. Wij sluiten ons af voor zijn woorden. Al die woorden. Het Deuteronomium heet in het Hebreeuws, in de Hebreeuwse Bijbel, dit zijn de woorden. Ele Devarim. Dit zijn de woorden. Dat is de Hebreeuwse naam voor Deuteronomium. Zo begint het boek in hoofdstuk 1. Nou, al die woorden, dit zijn de woorden die van Mozes gaan komen. Al die woorden, Israël dreigt zich daarvoor af te sluiten. Het wil er niet in bij Israël. Al die woorden. En dan zegt Mozes, ja, ze willen er niet in, maar eerst moet het mes er ook in. Echt waar. Het mes moet erin. Dacht je dat God tot iemand van jullie kon doordringen als die harde schil om je hart blijft zitten? Echt niet. Tjonge, dit is nogal wat. Tuurlijk, het wordt tegen Israël gezegd. Tegen dat stijfkoppige volk in de woestijn. Maar ik vraag me af of er een mens op de aardbodem rondloopt tegen wie het niet zo gezegd moet worden. Besnijd je hart. De voorheid van je hart. Anders kan God niet goed bij je. Dan hou je weerstand. Dan ketst het af. Herkennen wij misschien allemaal iets van. Je hoort een preek. Je zit in de kerk. Pff, veel te moeilijk voor mij. Ben ik nog te jong voor. Je hoort een preek. Interesseert mij op dit moment niet zo wat er aan de orde is. Er wordt een lied opgegeven. Dat afketsen tegen je hart allemaal. We hebben gezongen aan het begin van deze dienst. Als uw geest de nacht niet band, dan wordt het niks. En we hebben gebeden in dat lied, open hart en mond en oren. Kijk, de woorden van God komen uit een andere wereld, die komen van boven en die landen wel, tenminste, als de landingsbaan open gaat. Als er ruimte is om te landen. Als wij er echt voor openstaan. Er zit in ons mensen, niet alleen in Israël hoor, in alle mensen zit, dacht ik, toch wel iets van, wel in de verte, in iets geloven, noem het van mijn part God, maar het moet niet te dichtbij komen. Hè. Het moet niet in concrete wetten gaan komen. Het moet niet Jezus gaan heten, hè. Niet te dichtbij, alstublieft. Dat is link. En als het Jezus gaat heten, dan zien wij wel kans om het weg te werken. Dan timmeren wij het de wereld uit. Dan hangen wij het op tussen hemel en aarde. Als God te dichtbij komt. Zolang God op afstand blijft, wil je best wel religieus doen. En je aan allerlei gewoonten houden. Maar kijk uit als hij aan je hart komt kloppen. Of zelfs met een mes bij je hart komt staan. En daar gaat snijden. Dan komt het zo dichtbij. Nou, dit is het probleem natuurlijk door het hele Oude Testament heen van Israël. Die stijfkoppigheid, het gaat zo vaak mis. Het gaat natuurlijk bijna altijd mis. Tot in het Nieuwe Testament dat Stefanus moet zeggen. Vlak voordat Paulus Saulus bij zijn jas gaat staan en bij de jassen van die andere mensen. Dat Stefanus zegt tegen het Joodse volk. O hardnekkige, stijfkoppen, onbesnedenen van hart. Altijd verzetten jullie je tegen de Heilige Geest. Een afschuwelijk verwijt, hè? Het is al waar. Altijd verzetten jullie je. Dus dit is het probleem bij Israël. En door Israël heen zie je het eigenlijk in de wereld. Dit is het probleem tussen God en mensen. Zo gaat het. Als je hart dicht blijft, kun je voor je gevoel zo weinig met een kerkdienst. En met de Bijbel. En zeker met zo'n boek als Deuteronomium. dan ga je daar kritische vragen bij stellen en sceptische vragen. Joh, wat is dat nou voor een vrouwonvriendelijk boek? En wat zijn dat voor vreemde regels? Daar heb ik helemaal niks mee. Zo ga je dat dan lezen. Hè? Als je hart dicht blijft, blijft dit boek dicht. Echt waar. Maar, ik mag u het evangelie natuurlijk vanmiddag verkondigen. Omgekeerd is het ook waar. De Heere God biedt ons hier vanmiddag een geweldige kans. Het is letterlijk een opening. Besnijd de voorhuid van je hart. En kijk dan eens, let op wat er dan gaat gebeuren. Dan ga je misschien eerst nog verlegen. Maar dan met overtuiging, dan ga je laten zien wat God met je kan doen. Dan zeg je, oh, dit is waar in mijn leven en dat is waar in mijn leven. Wat een goede woorden. Ik vind zelf een heel duidelijk voorbeeld hiervan, dat God eerst niks kon en toen heel veel, is toch altijd Petrus, hè? Petrus is iemand die continu Jezus voor de voeten loopt. Hij heeft het zelf niet in de gaten. Het is zijn bedoeling ook niet, maar hij doet het wel. Op een gegeven moment zegt Jezus zelfs tegen hem, joh, jij bent helemaal niet bezig met dingen van God. Jij bent gewoon maar een beetje bezig met dingen van mensen. Die dingen die jij verzint, die had iedereen al verzonnen, hè? De oplossingen die jij hebt om de nood uit de wereld te halen, ja, dat verzint iedere tiran en iedere gek in deze wereld. Ik kom met iets compleet anders, dan moet jij mij niet voor de voeten lopen. Achter mij, Satan. Petrus heeft iets koppigs, hè? Hij weet hoe het moet met Jezus, hij zal hem volgaan, hij zal voor hem gaan staan. En dan met dat bord voor zijn kop, klapt hij op een goede dag, op een goede vrijdag, tegen de muur aan. En loopt hij te huilen. En Jezus laat hem even, 3 dagen. En dan komt Jezus bij hem, opgestaan. En dan vraagt hij aan hem, Petrus, heb jij mij lief? En Petrus voelt zich daar zo verlegen mee. Hij is gebroken, het is met hem gedaan, met zijn praatjes gedaan. En dan denk je, nou dat wordt dus een suf mannetje. Die gaat voortaan in een hoekje zitten, heel stichtelijk wel. Oh, de Heer heeft iets groots aan mij gedaan, heeft zich aan mij geopenbaard. Nee. Petrus die verschijnt op de Pinksterdag en die koppigheid van hem, die drift, die draait God om naar het licht en die zegt, daar gaan wij geestdrift van maken. Ga maar preken. En dat wil God met Israël voor elkaar krijgen. Dat is een beetje ook de toon in Deuteronomium 10. God komt toch weer terug bij Israël, als door de dood heen, na het vreemdgaan, na de botsingen in de woestijn. En hij vraagt nu hier in Deuteronomium 10, Israël, heb je mij waarlijk lief? Is je hart open voor mij? En hij hoopt natuurlijk dat Israël zal antwoorden. Ja, Heer, u weet het, u weet alle dingen. Mijn hart ligt open voor u. En kan dat, hè? Zal dat gebeuren? Mag God er eigenlijk wel op hopen dat Israël dit ooit zal zeggen? Besnijd je hart. Ja, maar als Israël dat nou niet wil, als Israël dat nou niet ziet zitten, als het nou blokkeert. We hebben ook gelezen uit Deuteronomium 30. Misschien ligt daar een oplossing. Ook daar gaat het over besnijdenis van het hart. Er is alleen een heel opmerkelijk verschil met hoofdstuk 10. In hoofdstuk 10 moet Israël het eigenlijk zelf doen. Besnijd je hart. En wat lees je in hoofdstuk 30, vers 6? De Heer zal je hart besnijden. Een heel opvallend verschil. En dan ga je kijken, hoe kan dat? Hoe wordt dat verschil nou veroorzaakt? Waarom staat er in hoofdstuk 30 dat de Heer het zal doen? En dan bekijk je het verband waar dat in staat. En dan merk je, ja, dat is een hoofdstuk. Daar blijkt misschien nog meer dan in hoofdstuk 10 hoe moeizaam de relatie is tussen God en Israël. En daar gaat het over vloek en zegen. En dan zegt de Heer in hoofdstuk 28 en 29 en 30 dat de vloek, dat die echt over Israël gaat komen als het ongehoorzaam is. En dat zijn verschrikkelijke dingen, die vloek van de Heer. Als u thuis Deuteronomium 28 zou lezen, u zou ervan schrikken. Zo is dat ook God. Wat kan die tekeer gaan? Wat kan die ruig met zijn schepping omgaan? Hè? In hoofdstuk 29, dat heb ik zo even voor me, lees ik vers 17. Dan zegt Mozes tegen de Israëlieten, mogelijk, hoofdstuk 29 vers 17, mogelijk is hier een man of vrouw, of zelfs een familie, of een stam, die op dit moment liever de Heer onze God zou willen verlaten. Om de goden van de volk in Kanaan te gaan vereren. Mogelijk sluimert er zo'n giftige kiem in ons midden. Mocht zo iemand bij het horen van de vervloekingen menen, als ik mijn eigen koppige hart volg, zal het me even goed voor de wind gaan, en zichzelf daarmee geruststellen, dan zet hij alles wat hij is en alles wat hij heeft op het spel. Zo ernstig is dat dus, want het komt geheid over je, Israël, als je je niet aan God houdt. Het komt. Maar ik zal je ook weer terughalen, want ik stuur je in de ballingschap, geheid. Maar ik zal je terughalen. En dan zal ik je hart besnijden. En je voelt wel, dat is hier, nou, het mes is er bijna letterlijk ingegaan, hè, in Israël. Dit hebben ze gevoeld, hoor. Zoiets van niet goed schiks dan kwaad schiks. Ik wil zo graag in jullie harten komen. Zo graag. Ik zal alles op alles zetten. Ik wil zo graag aan je duidelijk maken hoe goed een leven met mij is. Als je het niet horen wil of geloven, dan zul je het voelen. Nou, ik denk dat je die beide elementen in de Bijbel ziet en ook bij ons van jezelf besnijden, bezig zijn aan je hart en daar de Heere God aan bezig laten zijn. Hij zal je hart besnijden. Dat blijft denk ik ook nodig. Je kent onze harten, die zijn kwetsbaar, die zijn zwak, die kunnen dicht slibben. Daar kan weer een korst omheen komen door een wond, weet ik veel. Van alles is er mogelijk. En dat je dan in je geloof gaat roepen, ik geloof, maar kom mijn ongeloof te hulp, Heer. Bekeer mij en dan zal ik mij bekeren. Besnijd mij en ik zal mezelf besnijden. En zo blijft er hoop, ben ik altijd heel erg optimistisch van de Bijbel uit, zelfs voor de meest koppige beesten onder ons. Want God wil erbij. Omdat hij gewoon het allerbeste voor je in petto heeft. En dat hebben andere goden nou eenmaal niet. Die kunnen dat niet. Het is zo gemeen. De goden in Kanaan en de goden hier in Maassluis en in Nederland, die je mooie dingen voorhouden. En je trapt er weer in en je loopt er weer achteraan. En daarna schaam je je weer en voel je je weer leeg. En vind je het weer verschrikkelijk. Zo is het. Nou, zegt Mozes, ga het nu maar lezen, Deuteronomium, en aanhoren al deze woorden. Het is zo gezond voor je. En ik denk dat het voor ons christenen ook gezond is. Ik wil in Schiedam dus wat een serietje gaan houden hierover. Vorige week heb ik gepreekt over de woorden van Paulus, die hij schreef aan Timotheus. Elk schriftwoord is door God ingegeven, door God ingeademd, geblazen, en ook nuttig om elkaar te onderwijzen en op te voeden en terecht te wijzen. Elk schriftwoord, ook al die woorden uit Deuteronomium. En zo probeert Heere God zich ons voor zich te winnen. Hè? En dan ziet hij heus wel onze skepsis bij al die oude en verre regels. Dat ziet God wel. Hij ziet ook ons ongeloof en onze ongehoorzaamheid bij regels waarvan wij weten, oh, die zijn zo goed. Het hoeft niet eens uitgelegd te worden, dat weten we. En toch houden we ze niet. God wint ons voor zich. Hij zegt, het gaat mij niet om de regels op zich. Het gaat mij juist niet om uitwendige gehoorzaamheid. Het gaat me om de binnenkant. Het gaat mij om mijzelf. Om een leven met mij dat doordringt in het hart. Een lied dat we straks gaan zingen. En ik denk, wat speelt Jezus en wat speelt de geest van Jezus daar in onze tijd een gigantische rol in. He, wij leven van de wind. God kan bij ons naar binnen komen, naar binnen waaien. Veel royaler dan dat onder het oude verbond kon. God wil in ons hart. En hij hoopt ook bij ons christenen, bij zo'n boek als Deuteronomium. Hij hoopt zo op onze openheid en onze nieuwsgierigheid, he, en welwillendheid. Dat we dus zitten te lezen voor onszelf of in de kerk of op een kring uit dit boek. En dat we roepen, zo, dat is mooi, hè? Wat staat er nou nog meer? Ik wil nog meer lezen uit dat boek. Of dat je, kijk, dat je niet zegt, van, wat betekent dat nou, man? Maar dat je zegt, wat zou het betekenen? Even dat verschil, hè, met een open hart of met een dicht hart. Wat gaaf! En dat je dan bidt, God, als we ons ervoor dreigen af te sluiten voor dit boek of voor iets van u, voor deze dienst, als wij ons dreigen af te sluiten, help ons dat wij op tijd uw operatiemes bij ons hart dan weer zien. Amen.